OVT met boeken. Het laatste woord. Boeken die geschiedenis maakten. Door Jos Palm.
En het boek dat we bespreken heet 10 Days That Shook the World. Het beschrijft de eerste 10 dagen van de Oktoberrevolutie in Rusland, die dit jaar een eeuw oud is. En het is niet zomaar een boek. Het is geschreven door de communistische journalist John Reed, die er zelf bij was. En het staat al jaren op plaats 47 in de top 100 van de beste non-fictieboeken aller tijden. Het boek kwam ooit, ver geleden, uit bij de communistische uitgeverij Pegasus in Amsterdam. En nu is het heruitgegeven door, jawel, een anarchistische uitgeverij, uitgeverij Schokland, onder de titel 10 dagen die de wereld deden wankelen. En om het boek te bespreken is hier Michael Krielaars, hoofdredacteur bij Boeken NRC, maar vooral natuurlijk Ruslandkenner. Michael, welkom. Dat boek, heb je dat ooit ook niet vakmatig uit belangstelling als jonge man gelezen?
Ja, ik heb het gelezen nadat ik de film Rats had gezien. En die film, dat was in de bioscoop in 1981. En toen heb ik onmiddellijk daarna dat boek gelezen. En ik wilde daarna nog maar één ding, naar Rusland om correspondent te worden. Wat was het 30 jaar
dit
later.
Dit boek heeft van jou een Rusland-correspondent gemaakt.
Het heeft
gemaakt.
Mij de kant van de Russische geschiedenis opgeduwd.
Nou, geweldig. Maar laten we heel even nog, voor we daar toch even stilstaan bij dat moment dat je dat boek las. Je noemde de film Rats. Je moet even uitleggen, want lang niet iedereen weet meer.
Eigenlijk is dat de verfilming van dat boek. En dat is met Warren Beatty. En met tal van anderen, met Jack Nicholson, die speelt de toneelschrijver Eugene O'Neill. En die beschrijft dat intellectueel artistieke linkse milieu in Amerika, waarvan Warren Beatty, John Reed, dan met zijn vrouw Louise Bryant naar Rusland gaat uiteindelijk. En eigenlijk wordt het hele boek, die Russische passages, die worden daarin prachtig weergegeven. Ja. En je gaat helemaal mee in het enthousiasme voor Lenin en voor die revolutie.
Ja, je gaat helemaal mee met dingen waar van je, als je even je verstand gebruikt, denkt, hier moet ik niet helemaal in meegaan. Maar laten we even, voordat we echt dieper op dat boek ingaan, ook even naar John Reed zelf kijken. Want ja, hoe moet je nou naar die man kijken? Amerikaan en communist. Aparte combinatie, zou je zeggen.
En een rijke luizoontje. Ja, en dat zie je natuurlijk wel vaker, dat die miljonairskinderen, ik kwam uit Portland, Oregon, uit een heel rijke familie. Ik geloof dat ze allemaal Chinese bedienden hadden, dus hun geld waarschijnlijk in handel op Azië verdiend. Ja, en zo'n jongen krijgt ineens een soort messiaanse drang om goed te doen voor de arbeiders. Kijk, en de arbeiders in Amerika hadden natuurlijk ook heel erg slecht in die tijd.
Ja, we praten dan over de jaren 10, 1910. Ja. Eindelijk de tijd een beetje van al die nare, treurige boeken van John Steinbeck over op het platteland en in de steden. John Reed die schreef natuurlijk voordat hij dus aan dit boek over de Russische revolutie begon, ook een aantal, hij was een soort actiejournalist, hè, toen dat nog niet bestond als term, want hij ging geloof ik naar de revolutie in Mexico.
Ja, dat wordt in die speelfilm in Red heel erg leuk weergegeven. Dat is een soort wilde bras. Die Warren Beatty is sowieso een acteur met een heel geestig gezicht. Als een soort malle avonturier die als een soort peppy en kokkie op elke revolutie die er maar is afgaat. En dan zie je hem in die film, ook dan is hij weer bij Sancho Panza of Pancho Villa in Mexico. En dan is hij weer anders waar opstanden zijn. En dat doet hij de hele tijd. Dus je ziet inderdaad het rijke jongetje dat eigenlijk voor zijn geld nooit zal hoeven werken, raakt sociaal betrokken en wil de revolutie. En waarschijnlijk ook om zich af te zetten tegen de wereld waar hij vandaan komt.
En allemaal van papa cent.
Ja,
natuurlijk.
Papa cent. Ja. Zoals het wel vaker gebeurde in die tijd.
En wat doet hem dan besluiten naar Rusland te gaan? Want het is wat doet hem besluiten naar Rusland te gaan?
Hij is in de Eerste Wereldoorlog. Hè? Dan loopt hij al rond in Europa. En dan krijgt hij moeilijkheden en uiteindelijk wordt hij met veel problemen, gaat hij weer terug. En dan ben ik eigenlijk vergeten hoe hij op een gegeven moment in Rusland belandt. Want hij komt pas op een gegeven moment, hij gaat terug naar New York, heeft het even meegemaakt. En dan is hij toevallig in die oktoberdagen 1917, is hij in Petrograd.
Het is niet zo dat hij, want we hebben het dan over de Oktoberrevolutie. Dat is de tweede revolutie in Rusland. Daarvoor is al die Februari-revolutie geweest. En dan denk je van ja, een Amerikaan, toch nog even bij dat punt stilstaan. Want je hebt al uitgelegd, hij was communist geworden, et cetera. Was hij toen al overtuigd communist toen hij ging?
Ja, volgens mij wel. Kijk, hij werd ook door de Amerikaanse ambassadeur in Petrograd voor een communistische spion aangezien. Die had hem al in het oog. En die dachten, deze jongen moeten we zo snel mogelijk zien te lozen.
Ja, want het nou ja, goed. Dus hij ging om die revolutie te steunen. In het voorwoord bij het boek schrijft hij dat hij gewetensvol en waarheidsgetrouw de gebeurtenissen op papier wil zetten. Maar hij schrijft er ook bij dat hij toch wel partijdig is. Is het hem gelukt om het gewetensvol en waarheidsgetrouw op papier te zetten?
Ja, dat is een heel moeilijke vraag. Kijk, ik denk hij was heel erg enthousiast. En dat lees je aan iedere bladzijde eraan af. En hij is natuurlijk op een bepaalde manier is hij blind. Maar voor de agressie die ook binnen die bolsjewieken in die kringen bestaat. Maar wat hij beschrijft is wat hij ziet. En dat is het mooie, als hij bij al die bijeenkomsten, als hij Lenin ziet spreken, dan ziet hij natuurlijk ook die geweldige kracht die zo'n Lenin heeft. En die heeft hem natuurlijk ook betoverd.
Ja, weet je, we hebben Lenin klaarstaan. Laten we gewoon even naar zijn beschrijving van Lenin, dat hebben we in laten lezen, gaan luisteren.
Het was precies 9:50 toen een donderend gejuich de binnenkomst van het presidium aankondigde. Met onder hen Lenin, de grote Lenin. Een korte, gezette gestalte. Het grote hoofd dicht op de schouders. Kaal en rond. Kleine ogen, stompe neus. Een grote, sympathieke mond. En een zware kin, nu geschoren. Maar het bekende baadje dat hij weldra weer zou dragen, kwam alweer op. Hij was schamel gekleed en had een veel te lange pantalon aan. Niet indrukwekkend als afgod voor het gewone volk, maar bemind en vereerd als slechts weinige leiders in de geschiedenis. Kleurloos, humorloos, onbuigzaam en onafhankelijk, zonder schilderachtige eigenaardigheden. Een merkwaardige volksleider, een leider uitsluitend dankzij zijn intellect.
Ja, dat is natuurlijk een prachtige schets. Niet alleen maar complimenteus, maar ook, laten we zeggen, goed beschrijvend hoe lelijk, klein, stompe neus, ga zo maar door. Geen indrukwekkende gestalte.
Maar hij zag die kracht. En dat hoor je natuurlijk altijd. Kijk, wij weten niet hoe Lenin heeft gesproken. Je ziet altijd die stomme filmbeelden. Maar Lenin schijnt een geweldige overtuigingskracht te hebben gehad. En had natuurlijk ook een enorme agressie. Kijk, Lenin deed die beloftes. Hè? We pakken het land af, we nationaliseren het land en we maken vrede. Ja. En dat begon natuurlijk die massa's al te juichen. Want die hadden genoeg van die 3 jaar oorlog.
Ja, want laten we de situatie even schetsen. Het is... We zeiden al, het is de beroemde Oktoberrevolutie. We hebben dan in het voorjaar de Februarirevolutie gehad. Er is een soort voorlopige regering aan de macht, bestaande uit allerhande soorten liberalen, socialisten en nog wat. En dan komen de bolsjewieken en die zeggen het moet allemaal anders. En eindelijk zijn ze bezig met een staatsgreep.
Ja. Kijk, en die voorlopige regering wil de oorlog aan de kant van de geallieerden tot het einde doorvoeren. Die wil gewoon blijven doorvechten.
Ja, want,
terwijl
want
de Rusland... miljoenen Russische soldaten was een bondgenoot van de Fransen en de Engelsen.
Precies.
En er sterven miljoenen Russische soldaten, want dat leger was niet tegen die Duitsers opgewassen. En het volk wilde gewoon een einde aan die oorlog. En Lenin beloofde dat. En Lenin beloofde ook aan al die arme boeren van ja, als die oorlog voorbij is, krijgen jullie ook nog een keer het grondbezit van die adel. Nou, dan heb je mensen toch gauw aan je zijde.
Ja, en Lenin beloofde dat. Maar was Lenin, want als je dit boek leest, heb je ook het idee dat Lenin heel goed weet waar hij naartoe wil. En dat die andere bolsjewieken dat allemaal helemaal niet zo goed weten.
Nee, je ziet bij Lenin heel duidelijk, je wil geen compromissen. Lenin wil niet met andere revolutionaire partijen samenwerken. Die wil eigenlijk alleen maar de bolsjewieken aan de macht. En iedereen die hem daarbij voor de voeten loopt, moet uit de weg worden geruimd. Dat is gewoon heel radicaal. Dat was een radicale revolutionair.
Ja, en als je naar de beschrijvingen van Reed kijkt. Wat mij bijvoorbeeld opvalt aan het boek is dat de leden van de voorlopige regeringen, want het boek, misschien moet ik toch even schetsen wat er aan de hand is. Het boek beschrijft die 10 dagen van die revolutie. En er zit nog een voorlopige regering in Petrograd. Daar speelde ze
allemaal
af.
Kerensky.
Van Kerensky. En tegelijkertijd is er een soort congres ook van de Sovjets.
Ja. Van parallelmacht.
Parallelmacht. Ja. En die parallelmacht, daar zijn de bolsjewieken min of meer aan zet. En die proberen vanuit die situatie die stad te veroveren. En bestormen zelfs op een gegeven moment ook het Winterpaleis.
als symbolische daad. Hè. Dat was, dat kenden we de beroemde film van Eisenstein. Dat is allemaal tegen dat hek opklimmen en naar binnen rennen. Nou, in werkelijkheid ging dat allemaal heel gemoedelijk. Ze klopten nog net niet aan en werden door de lakeien ontvangen. En die vroegen dan, die smeekten naar iedereen. Waarde heer, wilt u niet aan de meubeltjes komen? En wilt u die fase alsjeblieft met rust laten? Het ging veel vriendelijker. Vervolgens liepen ze door naar die zalen waar die leden van de voorlopige regering hadden vergaderd. En een deel daarvan liet zich arresteren. En Kerensky was al vermomd als vrouw het paleis uitgevlucht.
Ja. Laten we ook nog even luisteren naar het fragment waarin John Reed vertelt over die bestorming, of die inname moeten we zeggen, van het Winterpaleis.
Meegesleept door de onstuimige golf mensen schoten we de rechteringang in, die toegang gaf tot een grote gewelfde ruimte. Stond een aantal gigantische pakkisten en hierop vielen de rode gardisten en soldaten woedend aan. Ze beukten ze met de kolven van hun geweren open en trokken er tapijten, gordijnen, linnengoed, porselein, borden en glaswerk uit. Een man stapte heen en weer met een bronzen klok op zijn schouder. Een ander vond een bos struisveren die hij op zijn muts stak. De plundering was nog maar net begonnen toen iemand riep: "Kameraden, neem niets weg. Dit is eigendom van het volk." Onmiddellijk riepen wel 20 stemmen: "Stop, alles terugleggen, niets pakken, eigendom van het volk." Het gebeurde allemaal volslagen spontaan. Door de gangen en op de trappen hoorde men het zich steeds verder verwijderende geroep: "Revolutionaire discipline, eigendom van het volk."
Ja, kijk, jij zei het net ook al. En als ik dit lees, denk ik, ja, maar ik geloof het gewoon niet. Ja. Dit lijkt mij zulke heerlijke, romantische, dichtelijke overdrijving. Ik ben 10 jaar lang lid van de, dat is natuurlijk, gaat natuurlijk nergens over in vergelijking, lid geweest van de toen nog Maoïstische SP. En het proza wat wij daar schreven lijkt verdomd veel op dit proza.
Een soort, en geloof je erin?
Of ik er toen in geloofde? Ja, natuurlijk. Anders blijf je er geen 10 jaar bij.
Maar
wat ik bedoel te zeggen is, het soort dit is, ze zijn eigenlijk te goed, die arbeiders. Of niet?
Ja, maar het is een.
Of denk je dat het echt zo was?
Hij idealiseert die wereld. Kijk, je hebt als je die. Er zijn heel veel dagboeken over die oktoberdagen. En ook over die februari, die revolutiedagen in Petrograd. Het ging er heel gewelddadig aan toe. Die arbeiders waren vaak dronken, soldaten terugkerend van het front. Het waren een soort hooligans. Dat was wetteloosheid. Dus iedereen kon iedereen overhoop steken als je dat wou. En dat gebeurde ook. Het is echt gruwelijk geweest.
Ja,
kijk, en dan heeft hij zo'n beeld en dan is hij toch een beetje wereldvreemd. Terwijl je zou zeggen, ja, hij heeft die Eerste Wereldoorlog gezien. Hij heeft een reis door Oost-Europa gemaakt. Hij heeft die armoede van die revolutie meegemaakt. Hij had beter moeten weten. Maar ja, dat is de naïviteit van de jeugd, hè?
Ja, maar het is toch, sta je. Want ik kan me goed herinneren, toen ik dat boek voor het eerst las, dat ik inderdaad zwaar, want het werd ook door de SP in Nederlandse vertaling heruitgegeven, die oude Pegasus-uitgave. En dat ik dacht, ja, zo moet het zijn. Het was net, een paar jaar daarvoor had ik Karel May gelezen, ook Winnie toen ontzettend. Dat waren ook allemaal mannen en vrouwen uit één stuk. En hier kwam je weer mannen en vrouwen uit één stuk tegen.
Ja, en je kunt je. Dit is
hoe kan dat? Ik bedoel, zo'n journalist moet toch iets intelligenter geweest zijn dan dat?
Nou ja, er waren er heel wat, hè? Er waren heel wat Westerse journalisten die diep onder de indruk waren. En ook toen de revolutie eenmaal was gewonnen door de Bolsjewieken, waren er toch veel Westerse intellectuelen die erheen gingen en dachten: hier, dit is vrijheid, gelijkheid, broederschap, zoals we het nog nooit hebben gezien. Ik denk dat het met charisma heeft te maken. In de eerste plaats charisma van Lenin. Trotsky, niet te vergeten, die natuurlijk ook een geweldig orator was. En je hebt van die mensen aan wiens voeten je ligt als je zo hoort spreken. Ja, en dat is de massapsychologie.
Ja, en als je nog even wat ook opvalt. Het is, kijk, we kennen natuurlijk, we kijken naar dat communisme, dat bolsjewisme, met de bril van wat er na Lenin en na die revolutie kwam. En wat mij bijvoorbeeld opvalt in het boek is dat leden van de voorlopige regering, dus de officiële macht waar de Bolsjewiki tegen een staatsgreep tegen plegen, die worden gearresteerd. Ze zitten een avond vast en een paar uur later lopen ze gewoon die gevangenis weer uit. Het lijkt allemaal nog helemaal.
Het is wel goeier.
Ja, het lijkt toch gek genoeg om een pandemie ook nog een soort naïeve onschuld allemaal.
Ja, dat was het denk ik in die begindagen ook. En ik denk zelfs dat een Lenin natuurlijk helemaal niet wist of hij die revolutie wel zou winnen. Kijk, je pleegt een staatsgreep. Maar vervolgens breekt er een burgeroorlog uit. En je hebt dan van die mooie van die kaartjes. En dan zie je wat er van Rusland overbleef. En op een gegeven moment in die burgeroorlog was het echt. Nou, het was 100 kilometer in staat van een paar honderd kilometer rondom Moskou.
Ja.
Dus hij dacht waarschijnlijk ook, misschien moet ik wel verder met die mensen. En dat is pas ook later, als die revolutie geconsolideerd is, in 1920, dan begint die Lenin toch ook met het opruimen van zijn tegenstand. En dat zet Stalin later voort.
Ja, dus ze zitten nog in de vrije, losse fase. Die revolutie weet zelf ook nog niet welke kant.
En er zijn natuurlijk ook weer mensen, er zijn ook weer menschewieken geweest en sociaal revolutionairen die vervolgens dachten, weet je wat, we kiezen voor de winnende partij. We sluiten ons aan bij die bolsjewieken.
Ja, want dat zijn allemaal concurrerende socialistische clubs die op dat moment ook in die stad rondlopen. En wat mij dan aan het boek ook absoluut opvalt, is dat die concurrerende clubs, die weten ook nog niet welke kant het opgaat, zoals je inderdaad terecht zegt. Maar tegelijkertijd zijn die ook, hoe zeg je dat? Ze zijn in beeld, maar ze worden vaak, ja dat was het, dat zocht ik, ze worden vaak heel zwart afgeschilderd door John Reed. En ook in hun kritiek op de Bolsjewieken. Dan schrijft Reed steeds weer dan alsof zij het fout hebben, alsof ze de Bolsjewieken aan demoniseren zijn. Ja. En dan denk ik, maar die lui, die Mensjewieken en die niet-Bolsjewieken hadden gewoon gelijk. Want ze waren bezig met een ordinaire staatsgreep.
Ja, en eigenlijk was het dus omgekeerd, want Lenin was hen de hele tijd aan het demoniseren. En dat is natuurlijk wel het interessante. Kijk, Reed was natuurlijk ook bij die voorlopige regering. Hij heeft al die mannen gezien. En het waren vrij besluiteloze types. Dat zie je nog altijd in Rusland. Als je 10 oppositiepartijen bij elkaar ziet, dan is het hetzelfde als in de 19e eeuw. Ze komen er niet uit. Want de een wil dit, de ander wil dat.
Oké, dus ze hebben gewoon, zeg je nu met andere woorden, een Lenin of Stalin of een Poetin nodig.
Ik denk dat Reed echt dat Stalin, Lenin kan het wel. En die anderen kunnen het niet. Juist. Ik denk dat zijn idealisme was. En dan nog met die retorica van Lenin. Terwijl Kerensky er ook wat van kon. Hè. Dat was een advocaat. En dat was iemand die geweldig kon pleiten. Die kon ook goed spreken. Ja. Maar ja, die stond niet zoals Lenin bij iedere fabriek in Petrograd toen hij in Rusland was. Om op te roepen tot verwerping van de
voorlopige regering. Wij zouden vroeger gezegd hebben, deze parlementariër, deze president staat niet met de voeten in de modder.
Ja.
En wat zo, laten we toch ook nog even naar nog een fragment gaan luisteren, een leesfragment. Want hij blijft voor het grootste deel, als hij dat boek die 10 dagen beschrijft, blijft hij in Petrograd. Maar hij gaat ook naar Moskou. En in Moskou beschrijft hij, dan wordt het echt allemaal heel tot tranen toetrekkend. Dan beschrijft hij een begrafenis.
Een jonge student sprak ons in het Duits aan. Het broederschapsgraf, legt hij uit. Hier worden 500 proletariërs begraven die gestorven zijn voor de revolutie. Eén voor één werden de 500 kisten in de graven gelegd. Het begon al te schemeren, maar nog steeds kwamen er waaiende en wapperende vlaggen voorbij. Het muziekkorps speelde de treurmars en de enorme menigte zong. 200 mensen begonnen het graf dicht te scheppen. Met een dof geluid dat boven het gezang uit was te horen, viel de aarde op de kisten. De laatste vlaggen, de laatste snikkende vrouwen, hun blik star op het graf gericht, trokken voorbij. Langzaam ebde de proletarische vloed weg van het Rode Plein. Ik besefte plotseling dat de gelovige Russische mensen geen priesters meer nodig hadden om hen het hemelse rijk binnen te bidden. Ze bouwden nu op aarde een schitterende rijk dan welke hemel ook kon bieden. Een rijk waarvoor het een eer was te sterven.
En dan zeggen wij amen.
Hij kan wel schrijven, hè? Ja. Het is wel heel mooi. En je voelt het drama ook. Kijk, hij heeft een ontzettend goed gevoel voor dat drama, wat dat pathos wat bij die Russische samenleving hoort. Ja. En je ziet zo'n begrafenis al voor die kransen die worden gedragen. En dan wordt die dodenmars van Chopin waarschijnlijk gespeeld. En dan wordt er zo stapvoets door die straten geschreden. Nou ja, en je ziet dat hele mausoleum al met al die graven waar hij zelf ook begraven ligt. En daarachter bij de Rode Kremlinmuur.
Ja, want dat zeg je nou in één adem door, waar hij zelf ook begraven ligt.
Hij krijgt tyfus in Moskou en sterft op de leeftijd van Christus, 33 jaar oud.
En dan krijgt hij een eerder plaats in waar
precies? Aan de muur van het Rode Plein, tegen de Kremlinmuur aan, schuin achter het Lenin-mausoleum. Daar ligt hij in de buurt bij Stalin.
Hij ligt om de hoek van Lenin, bij Lenin.
Hij ligt schuin achter Lenin. Ja. Dus ik heb hem nog zien liggen afgelopen november.
Heb je hem bezocht?
Ben nog langs opgelopen, ja.
En heb je er nog een bloemetje bij gelegd?
Nee,
gebeurt er nog wat?
Veel mensen legden bloemetjes bij Stalin. Hoewel er ook heel veel Russen riepen van, ja, dat is de man aan wie we alle ellende hebben te danken. En heel veel mensen wisten niet, veel Russen wisten niet wie John Reed was. Dat vond ik wel weer heel treurig, moest ik uitleggen.
Want je zegt, veel Russen wisten niet wie John Reed was. Want hoe is dat boek dan eigenlijk? Hij is vroegtijdig gestorven en eervol begraven dus in het toen bolsjewistische Rusland. Maar hoe is het eigenlijk dat boek vergaan nadien? Ja, hoe is het met het boek gegaan onder Stalin bijvoorbeeld?
Kijk, het boek is uitgegeven zoals Pegasus het ook heeft gedaan. En het is natuurlijk alleen maar heldenverering. Maar hij schrijft heel positief over Trotsky. En dat heeft Stalin hem natuurlijk niet in dank afgenomen. Dus het is waarschijnlijk in die tijd verboden, zoals met zoveel boeken.
Ja, want als je gaat turven, de naam Stalin komt misschien een paar keer. Ja, één keer geloof ik. Hij heeft zo'n rijtje waarin die alle volkscommissarissen benoemd. En dan is geloof ik, dan is Stalin helemaal onderaan het rijtje. Ja,
maar die was nog niet belangrijk in die tijd.
Dus Stalin heeft het boek verboden. En als je nou het allemaal moet samenvatten en je zegt, we hebben geconcludeerd, het is eigenlijk een ontoelaatbare romantisering van de revolutie. Maar tegelijkertijd zien we ook voor iets heel bijzonders. We zien de revolutie aan het werk. Als we dit boek moeten lezen en herlezen omdat, hè, als je die zin moet aanvullen, leg me dan eens uit waarom we dit boek zouden moeten lezen en blijven herlezen.
Nou kijk, wij weten allemaal hoe het verder is gegaan met die Russische revolutie, met Lenin en met Stalin en noem maar op. Maar dit boek is een van de beste ooggetuigenverslagen die ooit in boekvorm zijn geschreven. Er zijn heel veel dagboeken, er zijn heel veel krantenverslagen die goed zijn. Er is een prachtig boek van Helen Rappaport, een Britse historica, dat onlangs is verschenen. Daar worden al die fragmenten op een heel mooie manier aaneengeregen. Maar dit boek als geheel laat je voelen wat een revolutie is. En het laat je ook voelen dat je zelf waarschijnlijk ook heel erg door die revolutie, als je het niet zo met die monarchie op had, dat je daar misschien ook wel in mee was gegaan in het enthousiasme. En dat vond ik er in de tijd zo bijzonder aan.
Ja, en zou het ook helpen als je dit boek leest om, laten we zeggen, opstanden en revolutieachtige dingen die heden ten dagen gebeuren, daar met wat nuchtere ogen naar te kijken, juist door deze overdrijving?
Ah, je weet, het is een jonge jongen die meegaat. Dus je denkt, nou, ik dacht, ik las het nu. Ik heb het snel afgelopen avond opnieuw grote stukken ervan gelezen. En dan denk je soms wel, in ieder geval 50 plus, dan denk ik, nou, het is wel, hij is wel heel erg enthousiast.
Oké, dus als er weer zo'n boek geschreven moet worden, dan doen we dat gewoon door iemand.
Ja, maar die hartstocht is geweldig. Dit is echt, zo zie ik het graag.
Goed, dit was een aflevering van Het Laatste Woord over boeken die geschiedenis maakten. Met ditmaal 10 dagen die de wereld deden wankelen, het boek over de Russische revolutie van John Reed. Het werd besproken door Michael Krielaars. De techniek werd verzorgd door Alfred Koster en Michael van Os. En de fragmenten werden gelezen door Matthijs Deen, waarvoor natuurlijk dank.